Kunt u even uitleggen wat dat precies is, dat CEPIA, die groep, wat is de bedoeling eigenlijk van...
Dat is een research-rapport, gefinancierd door het ministerie van Wetenschapsbeleid op Belspo, met verschillende universiteiten, ook met FITO en het SCK, waar de duurzaamheidsanalyse bekeken wordt. En ik heb daar meer bepaald de studie of de duurzaamheidsanalyse van het nucleaire gedaan.
Mm-hmm. Maar er volgen nog rapporten dan later die dan over andere aspecten
gaan. Over andere energieaspecten wordt verder ook gewerkt, ook met de KUL en hier de Antwerpse Universiteit.
Dus zullen ook over de klassieke centrales en groene stroom en zo gesproken worden?
Er wordt gewerkt aan energiescenario's. En, ja. Maar het is vooral hier in dat verband een assessmentmethodologie, want duurzaamheidsassessment is een veelgebruikte term op het ogenblik, zeker politiek.
Ja.
Maar om dat echt kwantitatief en kwalitatief vorm te geven, dat staat nog in zijn kinderschoen. Dus we hebben geprobeerd dat daar een beetje op te werken. Er is ook een PhD op de VUB bezig van Jean Huger, die daar een case voor verwerkt heeft. En specifiek vanuit mijn ervaring is dat toegepast op de grote ontwikkelingen nucleair, zowel die uit het verleden met reactoren die nu draaien, als de reactoren van de toekomst die nu in ontwikkeling zijn, als de verdere toekomst.
Ja, een groot stuk is historische analyse, dat is wel interessant, zoals de rest eigenlijk ook. Maar laat ons eerst naar de huidige situatie daar in Fukushima gaan. Wat is uw inschatting van de toestand? Momenteel horen we er niet meer zoveel van, dus het is allemaal onder controle?
Onder controle zou ik... Het is veel beter onder controle dan enkele weken terug, maar helemaal nog niet volledig onder controle. Het is een zeer ernstige situatie. In die zin, sommigen zeggen het is meer of minder erg dan Tsjernobyl. Het is 4 keer een reactor of een fuel pool van een reactor, dus 4 maal in definitief verloren staat eigenlijk, met een lokale smelt die plaatsgehad heeft in het reactor, of wat van drie van de reactoren, en de splijtstofpiscine van de vierde. En daar is ook, en dat is nieuw, het is geen reactor die in operatie in de lucht gegaan is zoals Tsjernobyl. Dus de radioactiviteit is minder ver verspreid, of als ze verspreid is, gelukkig voor Japan hoofdzakelijk over de Pacific. Maar wat we voor het eerst gehad hebben, is een verspreiding van radioactiviteit langs aquatische weg in de zee. Dat is de eerste keer dat gebeurd is. Daar hebben de Russen eigenlijk de veldslag tegen gewonnen. Ze hebben een tunnel gegraven tijdens het accident in Tsjernobyl. En met inspuiting van stikstof, wat de Japanners nu ook doen, hebben zij kunnen het doordringen van een gesmolten kern eigenlijk in het grondwater, waar een stoomexplosie zou kunnen geven, hebben die dat kunnen vermijden. Dus de aquatische verspreiding van radioactiviteit is kunnen verhinderd worden in Rusland, met een veel grotere verspreiding, 10 keer zoveel in de lucht. Hier heb je ook hoog radioactief water dat gelekt is. En daar worstelt men nu met het probleem van die enorme hoeveelheden besmet water van die nu op een veilige manier gedurende een korte periode te stockeren om ze dan te
verwerken. Men spreekt over 10% van de besmetting van Tsjernobyl. Dus is het dan zo dat die in Tsjernobyl in de lucht geblazen werd en die in Fukushima in de zee gegaan is vooral?
Nee, het is in Rusland is het een reactor in operatie die ontploft is. Een totaal andere situatie. Een reactor die ook geen betonnen omhulling, een containmentgebouw had, zoals we hier kennen in Doel. De Russen hadden dat niet gebouwd om hun technologie wat te groot was, maar ook omdat de Amerikanen dat zelfs hadden afgeraden. Dat was alleen in democratie om opinieringsdoeleinden noodzakelijk. Zo'n heel duur, sterk betonnen gebouw. Dat is een merkwaardig iets dat we in de literatuur van Soviet Atomic Energy destijds, Soviet Atomnaya Energy, hebben teruggevonden na het accident daar. Maar goed, daar is een reactor in operatie in de lucht gegaan. Dat is natuurlijk het ergste. Dan blijft natuurlijk, het zijn vooral de vluchtige componenten die in de lucht gegaan zijn. Wat wij hier nu hebben is dat de reactoren, en dat is positief wat in Japan gebeurd is, de seïsmevoorzieningen, de voorziening voor aardbevingen, hebben allemaal gewerkt in Japan voor reactoren stil te leggen. Alle reactoren zijn op een veilige manier tot stilstand gebracht, gescramd. En dat is een succes. Er waren er wel vrij veel in onderhoud, gelukkig ook in die bewuste Fukushima-plaats. Maar onder meer die vierde reactor lag stil. Dat is gelukt, maar het is de tsunami een uur nadien die de problemen veroorzaakt heeft. De koelingsprobleem. Maar je zit dus direct met een andere situatie, dat de reactor niet in bedrijf is. Een reactor die geschremd is, heeft direct al minder dan 5% van de hitte van een reactor in bedrijf. En dat vermindert gradueel met de tijd.
Ja. Nu... De civiele nucleaire industrie is op gang gekomen vanaf Eisenhower in 1957. Nu, de verschillende reactoren, we spreken over Fukushima, Gravelin, Harrisburg, Doel, zijn die allemaal min of meer afgeleid van die zogenaamde powered water reactor? Zonder al te veel in detail te gaan, maar ja,
welke mate zijn... Er zijn twee essentieel Amerikaanse concepten die het industrieel technologisch gewonnen hebben. En dat is het type reactor van General Electric dat nu in Japan het accident gehad heeft, een boiling water reactor. En dat is de reactor die wij hier kennen, de drukwaterreactor. Beide gekoeld met water, in ons geval onder hogere druk, met een sterker drukvat ook, niet onbelangrijk. Die reactoren hebben het industrieel gehaald omdat ze kunnen uitgetest zijn in de atoomduikboten van de Amerikanen. De eerste generatie atoomduikboten hebben toegelaten van die technologie tot maturiteit te komen. En daarmee hebben de Amerikanen eigenlijk andere reactortechnologie, bijvoorbeeld een ontwikkeling in Engeland, met gas gekoeld, of grafietreactoren in Frankrijk, hebben die kunnen eigenlijk uit de markt stoten.
Ja, u zegt daar dat die technologische voordelen hadden, die andere types reactoren.
Ja,
was dat significant?
De Engelse gasgekoelde reactoren zijn nog altijd die functioneren op het ogenblik. Daar heb je geen besmettingsprobleem. Water is een vuil product qua besmetting. Als je een reactor in onderhoud bekijkt, dat is overal een afgezette chantier, omdat wat men ook heeft aangeraakt in contact is met primair water, is besmet. Dus dat is een vrij vuil product, waar die reactoren in Engeland ook zelfs ontlading van de splijtstof toelieten in operatie. Wat hier niet mogelijk is. Hier moet men een reactor weken stilleggen en moet men de fuel vervangen. Dus het waren niet naar rente voordelen aan, maar die Amerikaanse reactoren hebben het gehaald. En uiteindelijk de anderen, en zijn overgenomen ook door de Franse nucleaire industrie, die daar nu vrij dominant mee is met die technologie in de wereld.
Ja. Nu, maar ja, inherent in qua veiligheid, zijn er dan belangrijke verschillen? Oké, het is, we spreken nu niet over Tsjernobyl, maar tussen Fukushima, Gravelin en Doel.
Wel, wij hebben een situatie hier specifiek, u bent een Antwerpse radio in Antwerpen. Daar heeft men een kernpark gebouwd, toch van 4 reactoren, het dichtste bij een groot bevolkingscentrum van toch 1 miljoen inwoners ter wereld. En dat is een afwijking op wat Amerikanen en vele anderen gedaan hebben. Dus je hebt hier een concentratie op 11 kilometer van het stadscentrum. Dat is vrij uniek. Daarom heeft men ook de veiligheidsvoorzieningen scherper gesteld. En ik geloof dat Tractebel en Electrabel hier, of hun voorgangers, dat die degelijk engineering werk geleverd hebben, maar reactoren hebben neergebouwd die beter zijn dan de meeste anderen in Europa, en in het bijzonder dan de Fransen van die generatie. De reactoren, de 6 reactoren op het strand in Gravelin, vlakbij onze
grens. Ja, dat is interessant, want dat weten de meeste mensen eigenlijk niet hier. Hè? Dus wat staat er daar aan de
daar
grens?
Daar staan 6 grote reactoren van 900 megawatt, dus dat is een van de grote kernproducten. Dus Fukushima was de tweede grootste ter wereld, ja. 10 reactoren. Weliswaar op 10 kilometer afstand, 2 sites. Er is een Russisch pak dat het grootste is, maar dat is een van de grootste ook ter wereld. Dus dat is ongeveer 6000 megawatt elektrisch, staat daar zonder koeltorens, een beetje ongemerkt, en zij van op een veerboot uit het kanaal te zien.
Maar dat is dus meer dan Doel en Tihange samen? Hè?
Dat is, Doel en Tihange samen is ongeveer 7000 megawatt elektrisch.
Ah, okay.
5000 megawatt elektrisch, ja, dat is meer dan Doel en Tihange samen, klopt. Ja. 7 reactoren, maar onze eerste generatie waren de kleine van Doel kleiner. Dus in megawatt elektrisch uitgedrukt is het inderdaad in Gravelin een grotere concentratie. Maar wat is het verschil vooral? Wel, je hebt daar 1 betonnen reactorgebouw, een containmentgebouw er rond, dus een doomvormig gebouw van ongeveer een kleine meter dik. Hier heb je er 2 bij de laatste centrales van ongeveer 2 meter dikte samen. Dus 1 zowel voor interne explosies, interne impact te beschermen, en het andere voor vliegtuigimpact.
Dus de 2 grote 3-4 zijn extra
zijn,
beveiligd?
Zijn wel de sterkste reactoren, zijn sterk beveiligd.
En 1 en 2 zijn dan meer gelijkaardig qua beveiliging?
1 en 2 zijn kleiner, heeft een metalen sferische binnenkoepel, en dan ook 1 betonnen koepel aan de buitenkant. Maar de grotere kwetsbaarheid van die oudere reactoren, dus Doel 1 en 2, zijn van dezelfde generatie, ook 400 megawatt, 480 in Fukushima, van dus de Japanse reactoren. Wat daar minder veilig aan is, is dat de hulpgebouwen, in het bijzonder de splijtstofbekken, dat die niet diezelfde bunkering, diezelfde betonbescherming hebben tegen vliegtuigimpact of externe impact, hebben als in de nieuwe recente reactoren. En dat is dus wel gebleken, ik heb dat destijds ook in het rapport van de Commissie van Beraad over Kernenergie al aangestipt, en hier ook in de Antwerpse gemeenteraad, waar ik 2 keer na de ongevallen uitgenodigd was op hearings, na Harrisburg en na Tsjernobyl. Ik heb daarop gewezen. Een van de kwetsbaarheden, en dat is nu gebleken in Japan, is dus het splijtstofbekken. Waar de ontladen splijtstof van een reactor voor jaren gekoeld wordt, bewaard wordt tot het eventueel afgevoerd wordt naar een opwerkingsfabriek of naar berging. En dat zijn vrij kwetsbaar en dat is gebleken. Dat is lek gegaan en daar heeft men echt geworsteld en daar is ook een smelt van splijtstof.
Maar dat zal zelfs als die kerncentrales stilgelegd worden, definitief, dan is het nog een aantal jaren dat een zaak om in de gaten te houden, een veiligheidsrisico.
Maar, wij hebben een koelprobleem zelfs met het afval. Het afval dat in mol moet gestockeerd worden en in de klei moet nog 70 jaar bovengronds gestockeerd worden voor te koelen, omdat de klei niet echt tegen dit bestand is. Dus het koelprobleem neemt geleidelijk af, maar is een probleem naast radioactiviteit. Het wordt ook door de radioactiviteit voor een stuk veroorzaakt.
Even terug naar de besluitvorming in België in het verleden. U zegt er eens, u verwijst naar een link tussen het huidige kernpark en de eerste atoombom, namelijk het Congolese uranium, en dat we daardoor, dat eigenlijk het begin was toch van hoe aan die kern technologie geraakt zijn.
Ja, wij hebben ook, we hebben daar een historische verantwoordelijkheid, denk ik ook. Wij hebben de uranium geleverd vanuit onze kolonie, Congo, nu Zaïre destijds, aan de Amerikanen en die is gebruikt voor de eerste atoombom. Hmm. Waren de rijkste uraniummijnen ter wereld. Ja. En die uranium is vanaf de jaren 20 hier via Antwerpen binnengekomen, verscheept dus naar hier en naar Olen en daar. Marie Curie heeft destijds haar uranium. Laat mij zeggen, de capaciteit om uranium te extraheren uit het erts heeft hij hier ter beschikking gesteld van de fabriek van metallurgie Hoboken, Overpelt, de Union Minière eigenlijk.
Maar u, op een bepaald moment zegt u eigenlijk van het huidige kernpark of de eerste proefreactoren dat zo'n beetje een bedankje was van de Amerikanen omdat we hen geholpen hadden.
Wel, het is zo, de Amerikanen, dus u vermeldde daar Eisenhower in 1957, de Amerikanen hebben inderdaad een technologie willen verspreiden op wereldvlak, maar hebben daar twee grote condities aan gesteld. De eerste is een proliferatiesysteem, een internationaal akkoord op UNO-vlak, waar ze een orgaan, het IAEA, gecreëerd hebben om dat op toe te zien. Tweede was ook dat de staatsveiligheid moest toezien op al wie het nucleaire werkte, en dat is ook in wet gegoten, en dat is ook bij ons van kracht, zodanig dat mensen niet zouden gechanteerd worden, dat er geen misbruik zou ontstaan voor atoombomgebruik, of nu meer actueel voor terrorismegebruik. Dat is dus een conditie, de Amerikanen hebben opgebouwd. Nu, zij hebben België betaald voor dat uranium dat ze uit onze kolonie gekregen hebben, en dat is geventileerd in subsidiestromen naar het SCK. Het SCK dat in 1952 gestart is met enkele reactoren. België heeft dat proliferatieakkoord ook ondertekend.
Dus dat was nog voor 1957 en Eisenhower?
De ontwikkelingen zijn direct gebeurd vanaf de reactorontwikkelingen zijn eigenlijk gestart in 1942. En dat is nog voor Eisenhower dan lanceerd. Er zijn in enkele landen die tot de trouwe bondgenoten zijn al ontwikkelingen geweest van de technologie. Wij hebben in het boek over de controverse van het nucleaire dat bij ACCO gepubliceerd is enkele jaren terug, hebben we met het akkoord van Wijlen Polhova, de toenmalige directeur van het SCK, die een heel merkwaardig man is, die transparantie gecreëerd heeft in het nucleaire, een van de zwakheden normaal van het nucleaire, en die financiële stromen allemaal gepubliceerd heeft. Dus hij heeft ons in staat gesteld om in annexe tabellen van dat boek van ACCO staan de financiële stromen, ook die van de Amerikanen.
Zeg maar eens, wat is de titel van het boek weer? Ik heb het
dat boek is Kernenergie onbesproken, ontussen haakjes. Dat is uitgegeven door de eerste auteur is Erik Klaas. Ik was zelf een van de auteurs, een viertal mensen. En dat is door ACCO uitgegeven en is eerst eigenlijk een studie geweest gesubsidieerd door het FIUTA, het Technology Assessment Instituut toen van het Vlaams Parlement.
Nu, in 66 dan, of 67 wordt er beslist om kerncentrales te bouwen. Hoe is die beslissing gegaan? In de zin van, u hebt het over het publiek debat en zo, over een dergelijke strategische keuze. Wat is er daar precies?
Bijna zonder enige controverse. Controverse was al ontstaan iets vroeger, rond atoombomtesten. Die voor het eerst toonden, 58-62, enorme testen in de atmosfeer van Russen en Amerikanen. Die hebben dan een wereldwijde pollutie van nucleaire activiteit meetbaar getoond. En dat heeft reactie gehad, zoals je nu ook weer hebt vorige week, een aantal Nobelprijswinnaars op wereldvlak, die het voortouw nemen van nucleaire controverse. Maar in België is in 1966 een beslissing genomen voor 7 kerncentrales te bouwen door de regering van den Boeijen als de Klerk in enkele uren tijd. Zonder enig publiek debat met het parlement of enige controverse daarover.
Beslist beleid, dat zoals men tegenwoordig zegt.
Ja, en als we die historie geanalyseerd hebben, we hebben dus eigenlijk 40 jaar controverse met vrij veel materiaal onderzocht. En dan stellen wij vast dat het nucleaire werk als een technologische optimisme, als een euforie gezien werd in die jaren. Eind de jaren 50 na Eisenhower, het was bijna dat men gratis elektriciteit ging kunnen maken op termijn. En dat gaf die push en dat technologisch optimisme, dat geloof was enorm groot. En dat heeft ook een doorbraak bij ons. Dus 7 kerncentrales zijn beslist door de regering in 66. Maar in 86, toen Tsjernobyl-accident, hebben we gezien dat die staat 20 jaar later nog niet voorbereid was. Die was niet in staat om een crisis, nog met nucleair afval, nog van een reactoraccident, de 2 grote problemen met nucleair, om die echt...
In welke zin?
De staat had zich niet georganiseerd. Hij had de private sector, de elektriciteitssector, toegestaan voor 7 kerncentrales te bouwen. Alleen bleek toen dat er voor de 7e kerncentrale eigenlijk nog een site moest gezocht worden. Doel-en-Tihange is vrij rimpeloos verlopen. Toen men de kust naar voren schoof voor een centrale te bouwen, heeft dat de eerste controversies bij ons uitgelokt in het begin van de jaren 70, 1973. Dat heeft wel een kentering gebracht. Maar dus, men had in 66 de overheid, er waren kleine kernen van ambtenaren op het ministerie van Arbeid, het ministerie van Volksgezondheid, Staatsveiligheid ook, economische zaken die dan een beetje opvolgden. Maar men had geen administratie die capabel was om de criteria voorop te stellen, om echt de vergunningen op een professionele manier te onderbouwen. En dat fortuna niet om het afvalbeleid voor te doen.
Maar wat moet men er dan zich bij voorstellen? Want ergens is dat een belangrijke beslissing. Iemand moet het toch voorgesteld hebben. En ja, er zijn toch niet een paar ministers die gezegd hebben, ja, ik heb daar gehoord dat in Amerika dat er daar wel kerncentrales staan. Zullen we dat hier ook niet doen? Oké.
Ja, we zijn een beetje het land van problemen. Pakken we aan wanneer ze zich stellen. Hè. Wij hadden gelukkig, op dat moment, in die periode, hadden wij de Amerikaanse veiligheidscriteria voor reactoren. En wij hebben daarna verwezen. En wij hebben private controleorganismen, de industrie had dan, de nucleaire industrie had dan van Sot Nucleair, georganiseerd. Het SCK had Corapro georganiseerd, eigen controleorganen, die de grondige voorbereiding en de toezicht, maar die waren eigenlijk gecontroleerd door de uitbaters zelf in beide plekken. Dus dat geweld in de plaats van de staat eigenlijk, of in opdracht.
Wie was toen de grote speler? Want nu hebben we Electrabel, GDF Suez, dat is een fusiemaatschappij uiteindelijk.
Electrabel dan? Een EBES vooral. Hè. Ja. Vroeger was dat veel meer ook op regionaal eigenlijk. Regionaal niet in de betekenis die we vandaag gaan geven.
Maar waren toen nog intercommunales en zo, ook qua producenten?
Het had ook intercommunales en de intercommunales is meer voor de distributie geweest dan de elektriciteit.
Maar er zijn 7 kernreactoren, dat is geen intercommunale die zoiets kan bouwen.
Dus... Nee, de intercommunales stonden in voor de distributie. Het waren de producenten, had 1 kleine, sterke, maar toch kleine elektriciteitsproducent van publieke aard. Dat was de regie van Gent met enkele centrales. Ja. Maar die is dan geïntegreerd, opgeslopt door EBES.
Maar was er een bepaalde financiële groep die dat dan uiteindelijk, die 7 centrales...
Dat was vooral in de invloedssfeer financieel van Société Générale, was dat EBES.
Of was dat de overheid die financierde?
Nee, de overheid is wel een hulpmechanisme voor financiering. Voor die zeer grote investeringen, want die domineren de kostprijs van nucleaire. En daar zijn wel heel gunstige voorwaarden waar ook Europa tussen komt voorzien.
Maar ook toen al?
Ook toen al, ja. Het atoomverdrag heeft een heel arsenaal. Dus Europa had wel een arsenaal voorbereid van Europa was Euratom, dus het nucleaire Europa, na de gemeenschap van kolen en staal, het tweede verdrag in Europa, was een zeer vooruitstrevend iets. En dat had wel voorzieningen, bijvoorbeeld ook voor het organiseren en het harmoniseren van de reglementering op stralingsbescherming. Maar niet voor nucleaire veiligheid. En het merkwaardige is, het zwakke Europa van vandaag hebben we nog altijd geen harmonisering van nucleaire veiligheid.
Ja.
En we hebben geen nucleaire autoriteit op Europa voor nucleaire veiligheid. Dat is heel pijnlijk vandaag.
Ja, ja, ja.
We hebben een vereniging van 27 FANCs, dus nucleaire controleautoriteiten en vergunningsautoriteiten, die multilateraal samenkomen nu. Gelukkig is die organisatie er en op die manier de commissie helpt, maar er is geen communautair Europees
organisatie. Hoe komt dat? Is er altijd wel iemand die er tegen is, zoals in de meeste gevallen als Europa iets niet kan beslissen?
Het atoomverdrag, zoals ik zei, was zeer progressief in het begin.
In veel gevallen is de industrie zelf een voorstander van harmonisatie.
Klopt, maar Europa toentertijd voorzag zelfs, het atoomverdrag voorzag zelfs, dat de aankoop door Europa zou gebeuren van al het splijtstof. Dus gaf een veel grotere rol aan de publieke sector. Dat is afgekalfd met de tijd, maar het zijn vooral de 2 wapenlanden, de 2 landen, Engeland en Frankrijk, die de atoombom hadden, die daar met de gemengde industrie van zowel civiel als militaire aard daar toch wel stokjes voor gestoken hebben. En dan heb je geleidelijk...
En wat is die motivatie daarvoor?
Zij de nucleaire ontwikkelingen die zij doen van atoombommen vallen niet onder diezelfde controles nog van Europa, nog van het IAEA, okay, of de civiele ontwikkeling.
Ze waren bang dat hun defensiesector zou ook gecontroleerd worden.
Uiteraard is dat een zeer geheime sector die geheim gehouden wordt en ook terecht ook voor proliferatiereden. Hoewel de proliferatie op zich schizofreen is, er zijn 5 landen die dat atoombom hebben en die hebben andere regels. En de rest van de landen mogen dat atoombom niet ontwikkelen, zolang wij daar niet... Het oorspronkelijk proliferatieverdrag voorziet wel dat die landen ook terugkomen op een nucleaire bewapening. Maar dat is tot nu toe dode letter gebleven.
Ja, want inderdaad, ook in de discussie rond Iran en zo, hoor ik dan dus de sceptici naar Amerika toe zeggen van ja, ze hebben weinig recht op praten, want de kernmachten zelf hebben eigenlijk nooit de ontwapening die ook in het non-proliferatieakkoord staat van hen echt ernstig of grondig genoeg doorgevoerd.
Ze hebben wel stappen gezet. Hè? De ontwapeningsverdragen en de verminderingsverdragen voor raketten tussen Rusland en Amerika zijn niet te onderschatten. Maar het blijven vernietigingsarsenalen in beiden en ook in die 3 andere landen.
Maar de VS zijn ondertussen bezig om opnieuw kernwapens dan op kleinere schaal te ontwikkelen.
Op een subtiele manier.
Dat is toch een tegenspraak met het non-proliferatieverdrag,
dat
of niet?
Dat klopt. Wij zien onder meer testen, wij zien ontwikkeling zelfs van supercomputers die gericht zijn op het verder simuleren van atoombomtesten. Dus wij zien een subtiele ontwikkeling die toch verder gaat en waar onlangs nog het protest gehad hebt van de burgemeesters nog voor het Japans accident van Hiroshima, Nagasaki, die een beetje het levend geweten zijn voor Obama ook en voor anderen. Frankrijk heeft ook lang voortgedaan met zijn atoombomtesten, heeft ook mislukte testen gehad, zelfs een minister blootgesteld, minister Mesmer is destijds blootgesteld aan straling in de Sahara bij een mislukt experiment. Ook dat is nu pas 30 jaar later echt door de Amerikanen eigenlijk bekendgemaakt en in de literatuur gekomen.
Ja. Om het proliferatiestukje af te sluiten, er zegt u, ik heb het hier vertaald, want het is een Engels rapport, gezien het verleden zou België de ethische uitdaging van non-proliferatie wat hoger op de politieke agenda mogen plaatsen. Wel, wat bedoelt u daar eigenlijk mee?
Ik vind inderdaad dat België, gezien ook zijn historische verantwoordelijkheid, omdat het materiaal geleverd heeft voor de eerste atoombomtesten, dat zij reticenter zou mogen zijn in de samenwerking met landen die atoombommen hebben. En anderzijds die nucleaire ontwikkelingsprogramma's hebben, maar die niet politiek stabiel zijn. Lijkt de contacten met de Emiraten, het Franse contact van Sarkozy zeer recent om reactoren te leveren aan Saoedi-Arabië, vind ik heel bedenkelijk. Onze nucleaire industrie is ook een Franse industrie, het besluit van...
België is, heeft weinig over Sarkozy te zeggen, omgekeerd misschien wel, maar... Ja, u verwijst naar België. U verwijst een aantal keer naar het verleden. Dus u vermeldt hiervan dat België deelnam aan een verrijkingsplan in de Rhônevallei, waar ook Iran
deelnam. Ja, wij hebben nodig.
Wat was dat precies?
Heel consequent zijn en heel coherent zijn is geen sterke van de nucleaire sector. Wij hebben een verrijkingsfabriek. Verrijken is nodig voor de type reactoren dat wij hebben. Drukwaterreactoren, die water gebruiken als moderator van neutronen en ook als koelmiddel. Die vereisen wel dat het uranium aangereikt wordt in een meer splitsbare component uranium-235 dan natuurlijk aanwezig is, van 0,7% naar 4-5%. Daarvoor heb je een fabriek nodig die dat doet. Er zijn dan verschillende procedés. Wij hebben zo'n fabriek gehad, nu is de techniek aan het veranderen, in de Rhônevallei, die zeer veel energie verbruikt ook, nabij de Ardèche, waar de Ardèche en de Rhône uitkomt, Pierre Lat. Een reuze fabriek met 4 kernreactoren leveren daar de energie voor. En de fabriek die verrijkt het uranium in die component. België heeft daar 10% aandeel in. Wel, toen der tijd hebben wij ook 10% aan Iran gegeven. Dat was de Shah van Perzië toen. Wij hebben dus Iran toegelaten om deel te nemen aan die technologie. Omdat technologische know-how niet een van de aandachtspunten was van proliferatie. Wij viseren ons vooral op de controle op de UNO en op Europa, op de controle van wat gebeurt er met het uranium en het plutonium. Het wordt verzegeld, het wordt regelmatig gemeten, het wordt in de gaten gehouden dat er niks verdwijnt. Dat wordt dus systematisch in het kader van proliferatie. Met het conflict in Irak is gebleken dat men met alle middelen, ook met de meest ouderwetse, toch uranium aan het verrijken of aan het recupereren was. En men heeft dan gezien dat er ook subtiele pogingen waren om technologische know-how om uranium te scheiden. om uranium te recupereren. Dus de radiochemie daarvan, dat men op een subtiele manier bezig was van die technologie te verwerven. Dus eigenlijk heeft men ingezien dat men het proliferatieverdrag, of de condities die daar werden opgelegd, moest verruimen ook tot know-how en tot technologie.
En is dat het bijkomend protocol waarover u
spreekt? Dat is onder meer element van dat bijkomend protocol dat men ervaring in Irak heeft opgesteld. En dat is ook een van de discussiepunten nu, waarmee men Iran dus iets waar men vroeger bij betrok in de tijd van een ander regime, dat men nu verbiedt. Dat is zelf voor civiele doeleinden. Men verdenkt er Iran van dat ze het ook voor militaire doeleinden eventueel zouden gebruiken. En we willen die mogelijkheid van zelf te verrijken ontzeggen. Ziet je, dat is een beetje de contradicties die nog niet volledig
uitspraken. Je wijst naar Irak, maar er staat ook in het rapport dat de risico's werden onderschat. De VS bombardeerden in 1991 installaties in Irak van Belgische origine.
Ja, dus de eerste oorlog in Irak was duidelijk een Amerikaanse oorlog. Die
het gaat niet
was
over die kerninstallaties die door Israël gebombardeerd zijn jaren ervoor.
Nee,
hè?
Nee.
Het is hier iets anders.
Dus de eerste Irakoorlog was duidelijk gericht op het feit dat de Amerikanen ontdekten dat Irak aan het ontwikkelen was van een kernbom bezig was. Dat ze daar 1 à 2 jaar vanaf stonden. En de Amerikanen hebben heel gericht een aantal installaties van de Irakezen, die zelfs mobiele installaties hadden die ze in de woestijn verplaatsten, die hebben die doelgericht gebombardeerd om de atoomcapaciteit van Irak toen uit te sluiten. Wat is daar gebleken? Dat in één stad, ten noordwesten van Bagdad, dat daar een fabriek was waar uranium gerecupereerd werd uit fosfaten. En dat is een Belgische technologie die ontwikkeld is in Preyon Ruppel hier in de gipsfabriek. Van in het Boomse, waar met financieren van ons ministerie van Economische Zaken een technologie was op punt gezet om daar de restanten uranium, dat komt uit fosfaten van Marokko, daar zit aardig wat uranium in, dat gaf ook die gipsradioactiviteit.
Ook natuurlijk.
Natuurlijk, maar door het verrijkingsproces verrijkte men dat en het was mogelijk van die uranium die erin zat te recupereren. En dat was dus een manier voor uranium en men had dat op punt gesteld, Tractebel had dat in belangrijke mate mee ontwikkeld. En men had dat kunnen verkopen aan Irak. En dat was dus geïnstalleerd in een fabriek.
Dus dat was geen probleem?
Dat was blijkbaar nog voor onze overheidsinstanties, voor dat subsidiëren, nog voor onze industrie.
Subsidieerden het zelfs, ja. Okay.
Het is België gesubsidieerd door de belastingbetaler, maar de Amerikanen hebben, er is zeer weinig in de Belgische pers gekomen na dat bombardement, maar die hebben heel doelgericht in 1991, dus 20 jaar terug. En dat is wel in de wetenschappelijke kringen hier in België ook toegelicht, maar is heel doelgericht uitgeschakeld door Amerika.
Ja. We gaan even pauzeren. Ik,